Ik wil vanochtend hebben over een waardevolle investering. En vanwege de tijd ga ik niet een achtergrond geven van hoe ik erbij ben gekomen. Maar ik wil graag samenlezen Spreuken 22 vers 6. Ik ga een paar keer iets lezen. Het komt ook op de scherm. Nou, als je je Bijbel hebt, dan is het ook fijn om het mee te lezen vanuit je eigen Bijbel. Ik gebruik in het algemeen de NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, maar soms voeg ik iets anders eraan toe om het duidelijk te maken wat er in de grondtekst zou staan. Spreuken 22 vers 6 zegt, leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Toen ik jong was en dit als een jonge man meekreeg, keek ik er anders tegenaan dan wat ik nu, met ervaring in het leven en de ervaring om me heen. En dan wil ik beginnen met te zeggen dat dit geen onvoorwaardelijke belofte is. De meeste kinderen die door Godvrezende ouders, die Jezus volgen en volgens Bijbelse principes worden opgevoed, zien hun kinderen kiezen om in de wegen van de Heer te lopen, die wegen te bewandelen. Ze zien dat hun kinderen die weg gaan om ook Jezus te willen volgen. En dat is altijd een grote zegen. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Er is geen absolute garantie dat ieder kind dat volgens Bijbelse principes is opgevoed altijd ervoor zal kiezen om Jezus te volgen en die nooit van de juiste weg af zal wijken. Natuurlijk zijn er van die ouders die denken dat het vanzelf gaat. En die doen er niks aan en zijn nog gezegend dat hun kinderen niet van het spoor afdwalen, niet van de juiste weg afdwalen en desondanks dat ze niks gedaan hebben, Jezus volgen. Er zijn natuurlijk ook van die kinderen die zo'n keus maken op latere leeftijd, terwijl ze nooit in een christelijk gezin zijn opgevoed. En ondanks dat sommige ouders zich met overgave hebben ingezet, is het resultaat soms heel anders dan wat ze hadden gehoopt, waar ze voor hadden gebeden en dat ze zich hadden voorgesteld. Sommige ouders worstelen met rebelse of opstandige tieners en pubers en weten niet altijd hoe om daarmee om te gaan. En anderen zijn zeer teleurgesteld omdat hun volwassen kind het christelijk geloof volledig verwerpt en kiest om een ander type leven te leiden. En dat ondanks het feit dat ze altijd hebben gebeden. Ondanks het feit dat ze altijd... Oh, fantastisch. Dank u wel, Heer, en dank u wel, jullie. En voor degenen die meekijken, we hadden een technisch probleem, maar hopelijk hebben jullie nog geduldig gewacht en zitten jullie mee te kijken nu. We zijn net begonnen. We hebben zojuist Tobin mogen opdragen. Tobin van Henry en Vanja. Vanja heeft prachtig gezongen voor hun klein kindje. En ik ben net begonnen met het Bijbeltekst Spreuken 22 vers 6. En ik zei dat sommige ouders teleurgesteld zijn vanwege de keus die hun oudere kinderen uiteindelijk maken, ondanks hun gebeden, ondanks dat ze hun best gedaan hebben om die kinderen tot Jezus te leiden en al hun toewijding om het kind op het juiste pad volgens Gods wegen op te voeden. Deze ouders hebben veel pijn en verdriet. En velen vragen zich dan de veelgestelde vraag, wat hebben wij verkeerd gedaan? Wat hebben wij gedaan om dit te verdienen? Twee zondagen geleden, ik heb twee zussen in Zuid-Afrika wonen en we hebben een groepsapp waar we af en toe via die app communiceren. En mijn jongste zus... Allebei de zussen hebben verdriet van de keuzes van hun kinderen. En mijn jongste zus uitte in de app met alle tegenslagen van vooral hun tweede kind. En zij in het Engels, I don't know why we got dealt such a bad hand. En het is een term van met kaarten, maar ik weet niet waarom wij het zo hebben moeten treffen met alles wat ze meemaken. En het is een hele, hele, hele ellendige bende. Dat was zondag, 2 weken geleden. Op de maandag appte onze dochter, in Australië woont zij. Ze is getrouwd en ze hebben 3 kinderen. En een jongste kind heeft een erfelijke aandoening met alle problemen van dien. En toen appte ze met Debbie en daarin zei ze, dat vraag vroeg ze, wil je alsjeblieft voor me bidden? Het gaat niet goed en dat. En daarin zei ze soortgelijk iets van, wat hebben wij gedaan om dit te verdienen? En dan raakt het je als broer en als zus en dan heb ik niet altijd de antwoorden. Vooral omdat het familie is. En dan doe ik mijn best om op andere manieren hen te bemoedigen. Maar dat is even dichtbij, in mijn eigen familiekring. Maar zo heb ik over de jaren heen te maken gehad met ouders waarvan ze verdriet en pijn ervaren vanwege de kinderen, waar ze hun best zeggen en soms zie ik dat ze dat ook gedaan hebben. En desondanks neemt het leven van hun kinderen een andere wending. En veel van deze ouders geven zichzelf daarvoor de schuld van de ongelukkige en de verkeerde keuzes die hun kinderen maken. Ze dragen een zware en slopende last van schuld en ze schamen zich. En het is vanochtend niet mijn bedoeling om mensen te bekritiseren die in deze situatie zitten. Ik wil ook niemand beschuldigen of een schuldgevoel aanpraten. Nee, ik wil je verzekeren dat God liefdevol en begripvol en medelevend is. En ik wil zeggen, geef de moed niet op. Al heb je getrouwde kinderen en je hebt verdriet van de keuzes die ze maken, blijf bidden. Blijf bidden. Zelfs als je fouten gemaakt hebt en je hebt het verprutst, blijft God genadig en vergevingsgezind. Ga jezelf niet met de stok slaan. Ga jezelf niet in een hoekje opsluiten en zeg van, niks lukt me meer. Misschien is het nodig om naar God toe te gaan en te zeggen van, Vader, wilt u mij vergeven? In latere jaren, ik was zelf vader, kinderen waren al tieners, een keertje op bezoek bij mijn moeder in Zuid-Afrika, zei ze dat zij het niet goed gedaan had. En zij heeft spijt van sommige dingen die ze anders had willen doen. En ik denk dat mijn moeder haar best gedaan heeft. Zij heeft haar best gedaan en ze wandelde in het licht dat ze had. En ik zei tegen mijn moeder, mam, ik heb er geen last van. Dat zag ze ander bij anderen. Maar ik zei, je wandelt in het licht en ik waardeer het feit dat je mij je hebt je best gedaan om ons op het juiste spoor te zetten en dan moeten wij daarin keuzes maken. Maar mijn moeder had God al om vergeving gevraagd, maar nu vroeg ze dat aan mij. En misschien is het nodig dat je tegenover zelfs een volwassen kind zegt van, weet je, ik heb sommige dingen verkeerd gedaan. Wat het ook al mag zijn, zorg ervoor dat die schuld van je afrolt, omdat God je wil vergeven. En er is altijd hoop. Altijd hoop. En wat ik daarin wil aangeven is dat, ik zei, het is geen garantie, er is geen onvoorwaardelijke belofte dat dit zo zal gaan. Omdat uiteindelijk heeft ieder mens een eigen wil en kinderen kiezen wat zij willen. En dat moeten we ook leren loslaten. Als wij alles eraan gedaan hebben om ons kind te helpen om juiste keuzes te maken en dan kiest het kind voor een andere keus, dan moeten zij uiteindelijk de verantwoording daar zelf voor nemen. Zo, ik hoop dat niemand zich vanochtend schuldig zal voelen of dat je dat gevoel krijgt dat ik dat vanochtend je op wil leggen. Terzelfde tijd wil ik dit behandelen omdat ik wil handvaten meegeven. Ik wil het beeld schetsen dat God voor ons heeft en dat hij ons stimuleert om ons best in te doen en hem daarin te vertrouwen en dat. En ik heb moeite gehad deze week om, om weg te laten in plaats van de dingen die ik er allemaal heb. Normaal doe ik deze dingen op een cursus van 4 tot 6 avonden. En ik ga niet al die onderwerpen aanraken, maar vanochtend wil ik meegeven. En dus heb ik moeten schrappen. En nog is het niet heel kort. Maar de tweede dat ik wil zeggen is, ik wil het hebben over wat is de juiste weg. Staat, leer je kind van jongs af aan de juiste weg. De juiste weg betekent allereerst God kennen. In Exodus 34 verschijnt God aan Mozes en dan zegt hij, tekst dat ik vorige week hier las bij de opening van de samenkomst, dat God is liefdevol en genadig. Dat God geduldig is en trouw. Dat God heilig is en rechtvaardig. Dat God betrouwbaar is. Dat God een vergevende God is en een zorgzame vader. En dat moeten we onze kinderen meegeven vanaf begins af aan. Zingen wat je deed hier vanochtend. En Vanja had bij de geboorte van het kind, kon je een code inscannen en dan kon je het lied dat zij geschreven had horen dat ze dat zong voor haar kind. En het was een beetje verwerkt, want ik vroeg haar, ga je dat lied niet zingen? En toen heeft ze het een beetje verwerkt in het lied dat ze vanochtend heeft gezongen. Maar het zingen over de genade, de liefde, de vergevingsgezindheid, de grootheid, de goedheid van God, van kleins af aan. En dat steeds meegeven. God is goed en heeft het beste met ons voor. En dat moet het kind steeds weer horen. In Deuteronomium herinnert Mozes het volk aan Gods verlangen voor hen. Hij somt op dat God heeft hen de geboden gegeven, maar met die gebeurtenis van het geven van de 10 geboden, zegt Mozes tegen het volk, dat God wil dat het goed zal gaan met zijn volk. Dat moet onze kinderen leren. God wil dat het goed gaat met je. Er staat dat zij in leven zullen blijven en er wel bij varen en lang mogen wonen in het land dat zij in bezit krijgen. Dat zegt God is zijn wens voor hun. Dat God hen met een lang leven wil zegenen. Dat het hen goed zal gaan in het land dat overvloeit. God wil zegenen. Dat overvloeit van melk en honing en dat ze sterk in aantal zullen toenemen. Dat betekent vruchtbaar zijn. Een leven vol vrucht voortbrengen. En zo, uiteraard zijn dit geen onvoorwaardelijke beloften, maar dat is het verlangen van God. En het kind dat opgroeit met de goedgezindheid van God en de gunst naar het kind toe, krijgt een heel ander beeld van het leven. Zelfs wanneer er problemen zijn. Zo. De juiste weg betekent God kennen. De juiste weg betekent God liefhebben. Jezus zei, heb de Heer je God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand en met al je kracht. En daarnaast heb je naaste lief als jezelf. In Marcus 12. Dat is wat het betekent om op de juiste weg te wandelen. De weg waar ik van God hou. Die God die ik leer kennen, elke dag weer opnieuw, naarmate ik ouder word. Ik ben inmiddels 65 en ik leerde God kennen toen ik heel jong was. Maar telke keer weer, zelfs op mijn leven, leer ik aspecten van God die ik beter snap. En er zijn nog andere dingen niet, maar dat is wat het betekent. Het betekent God kennen, hem liefhebben, je naaste liefhebben. De juiste weg betekent Jezus volgen. De juiste weg is waar je de waarde van Gods woord beseft. En Gods woord belangrijk acht. En Gods woord in je leven wil toepassen. De juiste weg betekent voor God leven en hem aanbidden en hem willen dienen. De juiste weg betekent weten dat er een strijd is tussen geest en vlees. Nemen met je kind, niet zomaar de tekst lezen in het Grieks. Voor Romeinen 6, 7 en 8. Maar Romeinen 6, 7 en 8 is basisvoeding voor ons om te kunnen weten hoe we omgaan met de strijd tussen vlees en geest. Aan de ene kant wil ik dit, aan de andere kant doe ik het niet. Aan de ene kant zit ik vast aan de religieuze wetticisme, maar God wil in vrijheid mij leiden. Hoeveel mensen leren daarmee hoe om te gaan, dat ze soms worstelen met dingen in hun leven, maar niet snappen waarom. Maar de juiste weg is wanneer we weten dat er een strijd gaande is, daarin enzovoorts. Ook daarin is de juiste weg is hoe we omgaan met verleidingen. Die op ons afkomen. En jongeren van vandaag, denk ik, hebben veel meer van die verzoekingen en verleidingen. De juiste weg betekent dat je Gods stem verstaat. De kinderen leren hoe God spreekt. Dat God vandaag de dag nog een sprekende God is. Allereerst door zijn woord. Maar dat God op allerlei manieren kan spreken. En dat betekent daarin dan je laten leiden door Gods geest. Maar dan is er ook een element en dat is iets dat ik normaal gesproken ook me in zou willen verdiepen. Maar dat ga ik alleen maar noemen, een paar aspecten ervan. Maar de juiste weg betekent ook dat het kind geholpen wordt om te worden wie God hem of haar als individu heeft gemaakt. Het is niet alleen maar een heleboel principes uit de Bijbel voorlezen en zeggen dat is moet je een soort catechisatie dat we thuis doen. Maar het is hoe al die dingen toepasbaar zijn in het leven van het kind zoals het kind is. Het is belangrijk dat ieder kind geholpen wordt om zijn of haar doel in het leven en zijn of haar levenspad kan ontdekken. En dan daarin ook wat God van hem wil. Dat betekent dat er rekening gehouden moet worden met de persoonlijkheid en het temperament van ieder kind. En met zijn vermogens, zijn talenten, de gaven die God hem gegeven heeft, zijn capaciteit, zijn aanleg. We hadden gisteren met onze kinderen, onze zoon in Harderwijk en onze dochter in Australië, hadden we even zo'n groepscontact, videocontact. Niet de beste manier om te communiceren, gaat niet altijd goed, maar we hadden dat. En toen zei ik, nou ik moet verder gaan, ik spreek morgen en ik zei het onderwerp. En ik zei, ik ga een lijst geven van de dingen die ik niet goed gedaan heb in mijn leven met mijn kinderen. En toen zei Brendan, onze zoon, van ik zal je de lijst doorsturen. Sorry. En toen zei ik tegen mijn dochter, nou als je er nog iets aan toe te voegen hebt, doe het dan ook maar, dat helpt mij. Want mag ik dit ook even toevoegen in? Ik kom niet vanochtend en zeg van mensen, ik heb de perfecte weg gewandeld en ik wil jullie even zeggen hoe het moet. Ik heb een heleboel dingen die ik gedaan heb, dat ik dankzij heel veel invloeden goed heb kunnen doen, wij. En er zijn een aantal dingen waarvan ik nu in de jaren nadat de kinderen uit huis zijn, zeg, had ik die maar geweten of had ik het anders toegepast. Maar in het algemeen zijn wij heel dankbaar voor de weg die onze kinderen hebben gekozen. Ik sta hier niet als een expert. Ik zal straks ook aangeven dat anderen hebben ons geholpen om dit te kunnen doen. En zo zei ik, daarin zag ik, toen ik dat ook even met onze kinderen besprak, toen zag ik hoe verschillend ze zijn. Niet alleen zijn ze verschillend in, de een is een man en de ander is een vrouw. Maar in hun karakter heel verschillend zijn. En daar moet rekening mee gehouden worden. En onze zoon heeft 4 kinderen met zijn vrouw en onze dochter heeft 3 kinderen. En dan heeft onze dochter de grote zorg van een kind met een beperking en een handicap. En toen zei ik tegen hem, want toen zeiden ze van, zou het maar zo makkelijk gaan als het jullie leek te gaan tegen ons. En onze kinderen waren in die zin niet zo moeilijk. Wij hebben niet al die crisissen meegemaakt dat vele ouders meemaken. Maar ik zei, ja, maar wij hadden er maar 2. En de een heeft de 4 en de ander 3 en dan ook nog met een heel speciaal kind. Maar er moet gekeken worden, het verschil tussen de seksen, maar verschil tussen talenten. En dat ga je stimuleren en daar ga je mee helpen. En in die weg zeggen wij ook, wat denk je dat God wil? En dan ga je op zoek naar, hoe heeft God hem gemaakt? Hoe heeft God haar gemaakt? Wat zou God met hem of haar willen in het leven? En zo ben je dan als coach bezig om je kind te helpen ontdekken wie hij is. En dat vergt veel wijsheid en inzicht en geduld en hulp. Zo, wat betekent de juiste weg? Nummer 3, wat betekent het leren van het kind? Nou, staat leren kind van jongs af aan, zo, het is een proces. En leren betekent trainen, onderrichten, benadrukken, uitleggen, meegeven, de weg aanwijzen, richting geven, imprenten, opleiden en voorleven. Dat zijn maar een paar woorden die ik kon vinden vanuit het Grieks en het Hebreeuws, in dit geval van deze tekst, maar ook van definities van woorden in het Engels die gebruikt worden, en zo heb ik dat zo bij elkaar gesteld. Dat geeft aan dat het gewoon een grote klus is. Een grote klus. Nummer 4, hoe kan het worden gedaan? Als dat de opdracht is, hoe kan het worden gedaan? Wel, er staat in Deuteronomium 6, vers 7. Het is dat gedeelte, de Shema, waar gezegd wordt, hè, God is, de Heere God is één. En dit moeten we weten voordat we verder gaan, zegt Mozes. En dan staat er, prent ze uw kinderen in, deze dingen. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg. Als u naar bed gaat en als u opstaat, vers 8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Nou, dat is een mondvol. Het was nooit Gods bedoeling dat er letterlijk iets aan de arm, om de arm of op het voorhoofd of op de deurposten wordt bevestigd. Toch begon men in de latere geschiedenis, in de latere Joodse geschiedenis, dit te doen. En zij gebruiken filacterieën en mezuzas. Dat zijn de woorden voor de filacterie of een tefelin. Zijn leren riemen met daaraan kleine kubusvormige doosjes. En deze zwarte lederen doosjes bevatten perkament waarop tekstfragmenten uit de fragmenten vanuit de Torah zijn geschreven. Die pergamenten doen ze in die kleine kubusdoosjes en die binden ze met een riem en dan doen ze dat om de arm en om het voorhoofd en gebruiken die bij het bidden. En de mezuza is dat kleine doosje, kokertje, langwerpig kokertje, dat je vaak ziet aan de huizen van Joodse mensen aan de deurpost, aan de rechterkant van de deurkozijn. En daarin hebben ze ook een parkement dat ze opgerold hebben en daarin schuiven. En op dat stukje parkement, daar schrijven ze de teksten uit Deuteronomium 6, wat ik net gelezen heb, en uit Deuteronomium 11, een aantal versen. En die doen ze dan aan de rechterkant van de deurpost. Nou, zij hebben dit letterlijk toegepast. Maar dat is niet wat wij moeten doen. Het is niet nodig om een ding te gaan maken en dat je dan elke keer dat ding om je hoofd gaat doen of om je arm of dat je iets aan je deur doet. Wat hier eigenlijk bij bedoeld wordt, is dat het woord van God altijd in ons gedachten en ons hart moet zijn. We moeten het met ons meedragen. We moeten Gods woord met ons meegaan, waar dan ook wij heen gaan. Dat is wat hierbij bedoeld wordt. Elke gelegenheid moet worden benut om over deze belangrijke zaken na te denken. Om deze dingen toe te laten, om het ons te laten vormen en dan ook mee te nemen. En ik heb vaker gezegd in het verleden dat wij zijn in Zuid-Afrika opgegroeid voor onze gasten. En toen wij naar Nederland kwamen, hadden we niet meer kinderen op de leeftijd dat we ze ook op de fiets mee kunnen nemen. Maar toen ik in 4000 begon met dit te onderwijzen daar, toen zei ik van, bijvoorbeeld je zit op de fiets met je kinderstoeltje voor en achter en je fietst naar school om je kind weg te brengen en dan praat je met je kind. Kijk naar de vogels, waar denk je dat die vogel vandaan komt? Dan zeg je, pas je toe van, weet je wat de Bijbel ons zegt, dat Jezus zegt, hij zal voor ons zorgen, net zoals voor die vogeltjes worden gezorgd. Zo, dat is wat we doen, je prent ze in je kind. Je neemt ze met je mee, je draagt ze met je mee. Het kind valt en maakt ze zorgen, dan kan je helpen daarmee omgaan. En zo passen wij het woord van God niet aan, maar toe. Dat is juist, hè? Ja. Zo, het is om Gods wil en instructies aan onze kinderen door te geven, omdat ze met ons worden meegedragen. Mijn laatste punt is, wie heeft de verantwoordelijkheid voor deze opvoeding? Hm. Max, kijk naar mij. Nee, ik heb het niet. Nou, er staat leer een kind. En in Deuteronomie staat er print deze dingen in de kinderen en de volgende generaties. Er staat niet bij wie dat moet doen. Nou, natuurlijk moeten we ook kijken wat zegt de rest van de Bijbel. En natuurlijk is het dat de ouders de primaire verantwoordelijkheid hebben. Zij hebben de primaire verantwoordelijkheid om het kind op te voeden. In Efeziërs 6 vers 4 staat vaders, sommige vertalingen vertalen met vaders en moeders of ouders. Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan of instrueer hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Vaders worden daar specifiek genoemd. In het bijzonder krijgen zij, spreekt Paulus hen aan. Maar het zijn beide ouders die de verantwoordelijkheid voor het kind op zich nemen. Maar vaders moeten die kinderen niet verbitteren, omdat dat is vaker wat gebeurt. Maar ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid, beide ouders. Nou weet ik dat niet altijd het geval is, dat beide ouders dat kunnen doen. Ik heb begrepen in de jaren dat ik ook hier woon, dat weet ik inmiddels ook, dat er zijn een aantal plaatsen waar het echt ook vissersdorp of steden zijn. En daar heb ik begrepen dat het zijn de moeders die de kinderen daarop voeden, want vader gaat van maandag tot vrijdagavond is hij weg. Ik heb begrepen dat vroeger in het veengebied hier ook, dat het de moeders zijn die hand op de knip hadden, want zij waren ook degene die de opvoeding van de kinderen deden. En dus was het, dat is mij verteld ook, dat is waarom vaak ook in sommige streken in Nederland de mannen zich van verantwoording terugtrekken, omdat ze gewend zijn dat de vrouwen dat doen. Nou, dat zijn letterlijke situaties waar je niks aan kan veranderen. Dat is de realiteit. Maar desondanks heeft de vader in het huis wel een belangrijke rol. Misschien voert zijn vrouw het meest uit, maar het is wel belangrijk dat ze op één lijn daarin zitten. En zo hebben ouders die eerste verantwoordelijkheid. Het is eerst en vooral de ouders die het kind tot volwassenheid grootbrengen. En die verantwoordelijkheid om het kind te onderrichten en te helpen om zich te kunnen ontplooien en te ontwikkelen. En dat gaat niet vanzelf. En dat zullen de velen van ons die al ouders zijn geweest in die zin, zullen weten. Het ging niet vanzelf. De een heeft het wat makkelijker, ik denk dat wij het redelijk makkelijk hadden. En de andere die heeft er veel moeite mee. Het ligt aan de ouders, dat ligt aan de kinderen, dat ligt aan de omstandigheden, er zijn een heleboel factoren. Maar het vraagt wel om veel gebed. Ik hoorde mijn moeder wel eens op haar knieën in haar kamer God smeken. Niet voor haar moeilijke zoon, maar financiën. Er was niet veel inkomen. En ik heb mijn moeder leren kennen als een vrouw van gebed. Veel gebed. En dan vraag ik me af, hoe vaak ouders, je hoeft niet letterlijk op je knie te gaan, maar hoe vaak ouders naar God gaan en zeggen, vader, geef me wijsheid met mijn kind. Niet omdat het moeilijk is, niet omdat het rebels is, maar wat ziet u in mijn kind, waar ik mee kan, met u aan mee kan werken? Vader, onze kind heeft het moeilijk op school. En we proeven dat er een probleem is tussen hem en zijn leerkracht of hoe dan ook. En dan zullen we, meeste ouders zullen zeggen, aan de ene kant zeggen ze ja, het ligt aan de leraar. En sommige ouders zeggen ja, het ligt allemaal aan jou, want leraren zijn volmaakt. Dat zijn twee extremen. Maar de middenweg daarin, de Bijbelse weg is, laten we ervoor bidden, laten we kijken en wegen zoeken. Maar dat vergt gebed en het vergt zorgvuldigheid en het vergt, ik zeg en, gebed en zorgvuldigheid en ijver en veel geduld en het juiste voorbeeld. Het juiste voorbeeld. Ik heb wel eens vrouwen horen zeggen, moeders, dat de dochter tiener werden en dat ze problemen had met de manier dat hun tieners zich nu gingen kleden. Ik heb het nooit gezegd, maar ik heb het wel gedacht. Het verbaast me niet. Want het voorbeeld dat dat kind steeds gehad heeft van jou als moeder. En dat is zo. Mijn vader rookte bijna zijn hele leven en zei altijd tegen mij: jongen, dat moet je nooit doen. Waarom niet? Het is slecht voor je. Als kind neem je dat aan. Maar je wordt iets ouder en dan ga je zeggen, maar waarom doe jij het dan? Nou, en zo zijn er zoveel dingen in het leven. Dat ouders, we kunnen als ouders tegen onze kinderen zeggen, je moet je Bijbel lezen, je moet mee naar de kerk. En een heleboel kinderen zijn afgehaakt, juist omdat dat moeten erin zat. Maar ze zagen het leven, echte leven, niet in de ouder die hun kind daarin wilde meenemen. En zo, we moeten het voorleven. En ik denk dat dat wel het moeilijkste van alles is. Om het voor te leven. En ze hebben aansporing nodig. En dan ook veel herhaling. Herhaling, herhaling. Weer eens herhalen, herhalen. De principes moeten ingeprent worden. En natuurlijk is het dan nodig dat ouders zorgen voor een liefdevolle en een veilige omgeving van geloof en vertrouwen. Een omgeving waar er hoop is. Waar de leven van God, woorden van leven worden uitgesproken. Waar het hart van God klopt. Waar het voorgeleefd wordt. Waar er ruimte is om fouten te maken. Waar ook ouders zeggen van, sorry, ik heb het verkeerd gedaan, sorry dat ik boos werd op je. Waar de vergevingsgezindheid heen en weer stroomt. Een veilige, liefdevolle, warme omgeving, zoals ik zei, van geloof, vertrouwen en hoop. En natuurlijk spelen er naast de ouders ook anderen een belangrijke rol. En ik noem het je ondersteuningsteam. Die anderen eromheen, die rolmodellen zijn en een, voor mij in mijn onderwerp over dit, of aan die notities, is een nieuw woord, influencers. Want dat is wat we nu vandaag de dag horen, hè? We hebben influencers, mooi Nederlands woord. Maar we hebben de ondersteuning nodig in ons team. Zo, het is ouders hebben de primaire verantwoordelijkheid. Maar we hebben anderen nodig om ons heen die ook uitleven wat wij proberen onze kinderen mee te geven. In sommige gevallen zijn het de ouders niet die hun kinderen opvoeden. Wij hadden, in Zuid-Afrika was het zo dat veel mensen hadden een bediende dat woonde op het erf waar je woonde. Had daar een kamer. En wat gebeurde is dat het dan, als het een vrouw was die in het huis werkte, wilde ze graag een kamer hebben. Ze werkte, onderdeel was voor de kamer. En dan, vroeger mocht dat niet, maar naarmate wij ook dingen gingen beseffen, kozen we de weg die hoger was dan de weg van de wet daarin. Gods woord zegt dat man en vrouw bij elkaar horen. En toen hebben wij toegelaten dat haar man ook in de kamer sliep waar zij was. Maar de kinderen, hun kinderen werden niet door hun opgevoed, werden opgevoed meestal door een van hun ouders. Zo dan, en dat was 2-3 uur daar vandaan, zo ze zagen hun kinderen niet. En dan kwamen de kinderen, maar dan zie je dat het kind ziet de moeder en de vader anders dan onze kinderen naar ons keken als ouders. Dat heb je ook in andere situaties. Ik heb begrepen, dat zag ik ook in de cultuur in Zuid-Afrika van mensen die uit Zuid-Europa daar woonden. Dat vaak was het dat ze samen woonden. Zo opa en oma, en dat woonde in het huis. En de ouders gingen werken, maar opa en oma waren de hele dag daar. En zo, zij waren degene die de kinderen eigenlijk opvoeden. Nou, dat zijn situaties die voorkomen. Het ideale is dat de ouders de verantwoordelijkheid nemen, maar de opa's en de oma's kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Ik had begrepen dat u bent de ouders van Vanja. Waar zijn de ouders van? Ik zie het, meneer, jij lijkt op je pa. Nu komt uit Lutten, heb ik goed begrepen. Ja, onze kinderen die nu in Hardenberg wonen, hebben een paar jaar gewoond in Lutten. Maar opa's en oma's spelen daar ook een rol in. En het is niet dat zij de verantwoordelijkheid daarin nemen, maar het is belangrijk daarin dat we ook die mensen hebben. Rolmodellen. Gezinsvrienden zijn ook mensen die ondersteunen. De mensen, Henry en Vanja, ik heb bewust niet gekozen om jullie aan te spreken elke keer. Het gaat om ons allemaal. En zelfs als we geen kinderen meer hebben, kunnen we anderen helpen. Maar het is belangrijk, de vrienden die jullie hebben als gezin. Dat Tobin opgroeit ook in een sfeer waar er anderen zijn, waar hij ook naar kan kijken. En zegt, die gaan diezelfde weg als mijn ouders. Dat bevestigt. Maar als jullie zouden thuis zeggen van nee Tobin, je moet niet dat zeggen, dat is groftaal, moet je niet gebruiken. Maar je gaat bij al jullie vrienden waar jullie dan gaan, wordt het de hele tijd zo gesproken. En dan horen ze dat jullie ook nog zo spreken. Dan wordt Tobin in de war gebracht. Zo, het is belangrijk dat juist de vriendenkringen ook, ik zeg niet dat je geen andere soort vrienden hebt, en dan ook hun eigen vriendjes. Het is belangrijk dat gekeken wordt van wat gaat mijn kind helpen om te ontwikkelen wat God wil dat hij gaat worden. En daar kies je ook zijn hechte vrienden, kijk daarvoor. En het keuze van school. En dan ook geloofshelden. Wij hebben het voorrecht gehad om veel mensen over de vloer bij ons thuis te hebben, vooral in de jaren dat wij in Voorthuizen woonden, die internationaal de Heer dienen. En die zaten dan bij ons aan tafel. En in het begin dachten we doen kinderen eten geven en dan gaan ze naar hun kamer. Maar het begon toen een van die personen, en dat was leider van het netwerk waar wij mee werkten, die zei, nee, laat de kinderen erbij komen zitten. Er is niks dat wij te verbergen hebben. En we gaan natuurlijk niet over dingen spreken waar ze niet... En wij stimuleerden toen onze kinderen om ook vragen te stellen aan deze geloofshelden. Zo, we wilden hun blootstellen aan die positieve mensen van geloof en die God dienen. En ze hoorden verhalen over dingen dat andere kinderen nooit zouden horen. En dan wil ik ook zeggen dat het belangrijk is dat we onze kinderen blootstellen aan positieve uitdagingen. Meenemen. Ik heb van sommige mensen hier in Voorthuizen gehoord dat... Vroeger was het dat soms ging je mee met een liefdadigheidsactie naar een land zoals Roemenië. En dan ging je daar een huis opknappen of een kerkgebouwtje of wat ook al. Nou, ik denk dat zijn ideale gelegenheden om de kind mee te nemen. Ik weet nog voor het eerst in Zuid-Afrika toen we met de kerst voedselpakketten gingen uitdelen in een arm gebied waar wij woonden. En we hebben veel pakketten gemaakt en toen gingen we op een middag zo. En toen hebben we bewust gezegd, we nemen de kinderen mee. En onze kinderen kwamen thuis en het had hun geraakt hoe ze zagen hoe dat die mensen in armoede leefden. Toen wij eenmaal in Nederland waren, waren we een keertje naar de Oekraïne. Daar heb ik een poosje gewerkt met een aantal kerken. En één keer gingen we daar naartoe en toen namen we onze beide kinderen mee. Ze waren toen al tieners. En we kwamen waar de omstandigheden daar waren erbarmelijk, waar we geslapen hadden en al dat soort dingen. En de auto's waar we in hebben gezeten. En toen we terugkwamen, toen kwamen we thuis van Schiphol naar huis. En toen vroegen we onze zoon om door de voordeur binnen te gaan en de achterdeur voor ons open te maken met bagage. En hij kwam zo doorlopen en hij deed de achterdeur open van de bijkeuken, hij deed het zo open en hij zei, welkom in ons paleis. Hij zei, ik heb moeite om te accepteren dat wij zo royaal wonen. Dat doet wat. Dat helpt een kind, stel ze bloot aan positieve uitdagingen. Neem ze mee, als je gaat inkopen doen voor de voedselbank, elke dag kan je dat brengen naar de Huftekerk. Neem ze een keertje mee, ga kopen en zeg van waarom we dit doen. Omdat er zijn mensen die het minder hebben dan wij. Stel ze bloot daaraan. En dan wil ik ook, de laatste is, niet alleen de rol van de ouders, niet alleen de rol van het ondersteunend team, niet alleen de blootstelling aan positieve uitdagingen, maar wat is de rol van de plaatselijke gemeente? En in dit geval, wat is de rol van de wegwijzer naar jullie toe? Zie, sommige mensen laten het over aan hun school. Sommige mensen laten het over. Ik vroeg me vanochtend even af. Velen van ons die hier zitten hebben catechisatie meegemaakt. Toen vroeg ik me even vanochtend af. Was het voor het kind het eerst dat het kind geconfronteerd werd met al die aspecten van catechisatie? Of was het dat het kind op de leeftijd van 16 of zo, ik was 16 toen ik dat ging doen, dat ik daar bevestigd werd wat mijn moeder mij al geleerd had? Het is triest als het voor het eerst is dat het kind dan pas daarmee geconfronteerd wordt. Het is super als het kind daar komt en zegt van dat wist ik al, dat wist ik al, dat wist ik al. Maar het was maar een klein beetje dat ik daarvan wist. Wat is de rol van de plaatselijke gemeente? Ik was vorige week stout geweest. Ik stuurde een appje naar een aantal mensen in onze gemeente. En het waren een paar ouders en het waren een paar mensen die werken in het kinderwerk en jeugdwerk. En ik stuurde herstel, er komt een echtpaar bij jullie en heeft deze tekst gelezen van Spreuken. Leer een kind van jongs af aan. Ik zei, en deze ouders zeggen, we hebben die tekst gelezen en we willen dit gaan toepassen. Kan je ons daarbij helpen? En toen zei ik, omdat ik graag antwoord wilde hebben, zei ik, ik heb dinsdag een soortgelijk gesprek. En dat was niet waar. Ik had helemaal geen gesprek. Maar ik was bezig hiermee, want ik wist dat ik vandaag zou spreken. En ook naar aanleiding van mijn zussen en mijn dochter. En toen dacht ik, ik wil weten wat leeft er bij diegene aan wie vele ouders hun jongeren toevertrouwen op een vrijdagavond, op een zondagavond, op een zondagochtend. Ik heb het appje ook gestuurd naar een paar in het buitenland die ook inmiddels opa's en oma's zijn en waarvan ik ook een voorbeeld aan gehad heb bij het opvoeden van onze kinderen. Bij deze mijn excuses. Dat ik een hypothetische ding heb genoemd. Maar ik wilde iets meenemen daarvan. En er zitten van die elementen ook hierin. Maar ik besefte me vorige week opnieuw hoe belangrijk de rol is dat wij als de wegwijzer, en als ik in een andere kerk sprak zou ik het dat die noemen, maar dat wij daarin spelen. Ik noemde onze dochter. En onze dochter, de naaste familie is van zijn kant en die wonen 3000 kilometer daar vandaan of 3 uur vliegen. Die wonen in Perth en onze dochter woont in Adelaide. Ze hebben geen familie. Dat is wat vooral voor Debbie het moeilijk maakt. Wij hadden gehoopt in december daar naartoe te gaan. En wanneer onze dochter soms in de put zit, gelukkig is onze dochter iemand, ze kan in de put zitten en we weten het allemaal. Maar als ze uit de put is, is het niet lang daarna. En als ze uit de put is, dan weten we het ook weer allemaal. En die putten, die zijn niet elke week gelukkig. Maar dan is het moeilijk dat je er niet bij kan zijn. Want hier kunnen we voor onze kinderen. En Debbie zegt soms, ik zou zo graag daar willen zijn om even te koken. Zo graag dat ze een middag uit kunnen. Ze hebben geen familie waar ze kunnen geven. En vooral als je zo'n kind hebt, zoals een jongste. Maar er zijn 2 gezinnen in hun kerk. En de ene echtpaar is ouder dan wat wij zijn. En die hebben een paar weken geleden zijn zij gekomen voor een kleine week in het huis van onze dochter en haar man. Om op de kinderen te passen, zodat zij even met de jongste kind naar een andere stad kunnen gaan waar de onderzoeken en dat werd gedaan. En voor onze kleinkinderen, de relatie met onze kleinkinderen daar is natuurlijk ook wat anders. Maar zijn wij heel blij dat er een surrogaat opa en oma zijn. En dan is er een ander stel, en dat is de vrouw daarvan heeft vroeger op onze kinderen opgepast in Zuid-Afrika. Ze zijn net opa en oma zelf geworden en zij nemen ook soms onze kleinkinderen, zodat onze dochter en haar man even een pauze hebben. Maar het zijn ook mensen waar ze mee kunnen praten over de dingen die ze meemaken en hulp kunnen vragen. En zo wil ik zeggen, laten wij als gemeente er ook zijn. Ik hoop dat er een grotere besef groeit in de harten van de mensen die werken met onze kinderen van de kleins af aan tot onze jongvolwassenen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de jeugdwerkers, tienerwerkers, ook praten met ouders. En ook dat ouders interesse tonen. Ik heb jarenlang jeugdwerk gedaan, niet kinderwerk, maar jeugd- en tiener- en jongvolwassen werk. En het was triest soms om te zien hoe dat ouders uitkeken naar de vrijdagavond, omdat ze dan hun kinderen konden droppen en zijn vrije avond hadden. En als je dan iets wilde doen en je wil nog ouders hebben om mee te helpen, waren zij niet van de partij. Hoe anders zou dat kunnen zijn als wij vragen, wat kunnen wij betekenen? Maar ook dat voor jullie die onze kinderen meehelpen opvoeden, maar andersom ook. Hoe dat medewerkers kunnen zeggen tegen ouders, is er iets waarvan we bewust kunnen zijn? Of over praten en bidden. En samen kijken naar een oplossing. En weet je wanneer wij dit zo met elkaar doen? De opa's hier. Ik wil zeggen, misschien zitten jullie hier en zit je in dat categorie van mensen die zeggen van, we hebben het verprutst. Vraag God om vergeving en doe wat nodig is om in de vrijheid te komen. Maar misschien ben je in die strijd. En misschien heb je niet zelf een goede voorbeeld gehad. Ik had bewust de keuze gemaakt, ik zei tegen Debbie toen we gingen trouwen en we kenden elkaar niet zo lang. Ik zei, ik ga het anders doen dan mijn ouders hebben gedaan. En wij gingen boeken lezen. Ik ga niet vragen dat je de hand opsteekt, maar ik wil dat je denkt, hoeveel ouders die hier zitten hebben in hun leven meer dan 2 boeken gelezen over het opvoeden van kinderen? Nee, je hoeft niet te zeggen, ik wil niet. Ik keek gisteren even naar mijn boekenplank. En ik weet dat er boeken zijn die er niet meer staan, want ik heb ze ook aan onze kinderen gegeven. Ik telde de 14. Nou weet ik dat ik me ook boeken gelezen heb om me te verdiepen, om het onderwijs erover te kunnen geven. Maar toen wij lezen, als je het serieus neemt, ga kijken niet alleen naar wat Gods woord zegt, maar ga kijken wat er over geschreven wordt. Vele mensen doen veel meer voor hun rijbewijs halen dan zich verdiepen in het opvoeden van een kind. En ik wil zeggen, vraag dan anderen. Gelukkig waren er mensen die wij konden vragen. Met onze dochter gingen we naar, er waren mensen waar wij naartoe gingen. Zij help ons ermee. Toen onze dochter hier in Nederland een poosje was en ze ging zich anders kleden dan ik als vader had voorgesteld dat mijn dochter zou zich kleden. Had ik de moeite mee. Kwam ze thuis, dan had ze gewinkeld en dan wilde ze altijd showen, altijd laten zien wat ze gekocht had. En op een gegeven moment zei Digby tegen mij, stond ze daar achteraan. Want het waren aparte kleuren, het waren aparte dingen. En toen vroeg ik ook aan mijn geestelijke vader, die mijn grote voorbeeld was, ook in het opvoeden van zijn 4 dochters en zo. Ik zei, help me ermee omgaan. Hij zei, als je het kind geleerd had, en dat hebben wij geprobeerd, dat vrijheid en verantwoordelijkheid aan elkaar zijn getrouwd. Als ze dat hebben geleerd, als een levensprincipe, dan mag je zeggen van neem de vrijheid. En de verantwoordelijkheid is dat je tenminste alles bedekt hebt dat je moet bedekken met je kleding. En zo dacht ik, oké, ik hou niet van de kleuren, de waren toen nog niet van die broeken. Hè, maar het begon zij, zij was een beetje een trendsetter. En dan deed ze dingen, toen wilde ze piercing of nog een piercing. Ik dacht, help me. Ze was niet dat nette, hè, kijk, ik kleed me als een christen. Hè. En dat deed zij niet. En toen hielp mij dat. En toen zei ik, Allison, ik hou niet van alles wat jij kiest, maar jij houdt ook niet van alles wat ik kies. Maar je hebt geleerd dat vrijheid en verantwoordelijkheid zijn met elkaar getrouwd. En als je dat toepast, ga je gang. Vraag het aan anderen, help. Zoek anderen op. Zeg, wil je met me bidden? We gaan door hem. Ik moet ophouden. Ik wil zeggen, het is een waardevolle ervaring. Leer ook van mensen die het niet goed gedaan hebben. Er is iemand in onze gemeente, die is nu oud, heeft heel veel zegen, maar heeft een leven achter de rug waar vele fouten zijn gemaakt. Anderhalf jaar geleden vroeg ik haar nog, zou jij in de gemeente iets willen delen van de dingen dat jij zou zeggen van, doe dat niet. Toen vond ze het al een beetje met vergeetachtigheid enzovoorts. Maar ik heb ook met zulke mensen gezeten die zeggen van, je hebt gezegd dat je vele fouten gemaakt hebt, maar help mij, ik wil horen van je, wat zou je zeggen wat ik kan doen om sommige van die fouten te voorkomen? En dat kunnen we ook met anderen doen in verband met onze opvoeding. En hier zitten een aantal opa's en oma's die geen kinderen thuis meer hebben, maar vraag ze, hoe hebben jullie dat gedaan? En dan zeggen ze misschien eerlijk, we hebben het niet goed gedaan, maar hoe zou je dan nu doen? Wat voor advies heb je voor me? Laten wij als een familie. Ik dacht nog meer van wat wij als een gemeente kunnen betekenen, maar mijn tijd is al lang om. Het is een waardevolle investering. En wat is het fijn als we kunnen zeggen van, daar zien we dat de volgende generatie en de generatie daarna komt het goed mee. Een paar jaar geleden, en hier sluit ik mee af, was er een Pinksterconferentie, de opwekkingconferentie. We waren er niet bij, maar mensen uit onze gemeente kwamen enthousiast terug en ze zeiden iets van, ze, ik weet niet of het letterlijk was gebeurd, Max, jij onder andere vertelde mij dat ook, maar het was over dat de volgende generatie is op de schouders van de huidige generatie. En iedereen was daar, die mij dat zei, was daar enthousiast over. En ik dacht een beetje stout bij mezelf, ik wil kijken hoe zij dat gaan toepassen in hun leven. Want het begint hier, bij mij. En sommigen van jullie hebben die gelegenheid niet meer. Blijf niet bij de pakken neerzitten. Bid voor je kinderen en je kleinkinderen. Maar het begint hier. En wij als een gemeente, ik zou zo fijn vinden wanneer we steeds meer gaan horen van jongeren uit onze gemeente. Die zeggen van, het maakt niet uit wat de wereld voor kiest, ik ben een influencer voor Jezus. En weet je, mijn hart is, als het nodig is dat wij mensen financieel vrijzetten om daarbij een bijdrage te kunnen leveren in Hardenberg en onze omgeving, dan moeten we daar niet twee keer over nadenken. God vertrouwen. Investeren. Niet alleen in onze kinderen, maar voor de volgende generaties. Vader in de hemel. Helpen ieder die vanochtend zegt, o Heer, ik wil het doen. En voor degene die misschien weer opnieuw pijn of verdriet ervaren, ik wil zeggen, mogen ze die armen van u om hen heen voelen slaan. En waar u zegt, ik vergeef je. Er is nog altijd hoop. Ja, je hebt er een soortje van gemaakt, maar ga heen. En doe het niet weer. Ga heen en vertel het anderen hoe het wel kan. Niet met een wijzende vinger, maar een uitgestrekte arm. Ik wil er zijn voor je. Misschien is er iemand die zegt van, ik heb in de gaten dat er iemand is die het moeilijk heeft. Geen tijd voor zichzelf. Kinderen vragen veel aandacht. Misschien kan op een of andere manier daar tot zegen zijn. Wat ik over mijn eigen dochter noemde. Maar ook, Heer, hoe we op andere manieren anderen kunnen zegenen. Heer, ik bid dat u ons wil helpen een gemeente te zijn waar gezinnen graag bij horen. Omdat ze weten, het is een veilige stam. Een veilige grote familie. En een goede sfeer om onze kinderen in op te voeden. Heer, help ons. Alles eraan te doen om te kunnen genieten van deze investering. De grootste, of één van de grootste, die we ooit kunnen doen. Amen.